Een goedenavond. Ik moet eerlijk zeggen, is God hardhorend? Ja, dat wist hij. Ik vond het, toen ik het aan het voorbereiden was, ik had het wel mooi bij de titels gezet, want het is wel een mooie titel, vond ik. Is God hardhorend? Maar toen ging ik erover nadenken en de Bijbel er eens op naslaan en denk van nou, poehee. Eigenlijk vind ik dit van de vier avonden, vond ik het de moeilijkste avond. En dan doen we het gelijk maar aan het begin. Hè. Dan heb je de moeilijkste avond maar gehad. Is God hardhorend? Met dat thema zit je denk ik op het scherpst van de snede. Ik denk, er wordt heel wat afgebeden op deze planeet aarde. Hè, door de christenen, ruim 1,5 miljard. Door moslims, door boeddhisten, hindoeïsten. Bijna iedereen bidt op een gegeven moment. Nou, zo breed willen we het niet trekken, want wij, als in perspectief en ik ook zelf, wij geloven in de Bijbel. Wij zijn christenen en we geloven in de Bijbel als het woord van God. Maar dan nog, als je dan kijkt vanuit het christelijk geloof, is God hardhorend. Het lijkt er soms wel eens op, ik weet niet of u dat zo ervaart, ik ervaar het regelmatig zo, dat, ja, hoort God onze gebeden wel? Wat doet hij daar nou mee? Zit het dicht daarboven? Wat gebeurt er? Nou, ik merk dat er op dit punt van gebed aardig wat verlegenheid is. Zowel aan de evangelische kant als aan de reformatorische kant. Ja, wat moet je daar nou precies mee? Nou, wat ik vanavond wil doen is niet alle uiteindelijke antwoorden gaan geven. Nee, we gaan gewoon de Bijbel dus op naslaan. Aan de hand van dus niet alles over gebed, want dan heb je hele cursussen voor 6 weken. Dan kunnen we niet in tijd van een uur allemaal eventjes op een rij krijgen. Maar dit is het uitgangspunt. Hoe zit dat nou? Waarom lijkt het alsof God hardhorend is? En wat doet hij dan met onze gebeden? We willen eens kijken vanavond of we wat aanwijzingen kunnen vinden met elkaar. En na de pauze dan mag u mij op allerlei manieren bevragen. En dan kunnen we elkaar ook bevragen. Maar aanwijzingen kunnen vinden voor een antwoord. Eerst even heel kort. In de Bijbel heb je allerlei soorten gebeden. En bijvoorbeeld dit gebed in 1 Samuel 1. En zij zeiden: Och mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heer te bidden. Het gaat hier over Hanna, die staande bidt en die vraagt aan Samuel om een zegen en inmiddels is haar zoontje geboren. Er wordt in de Bijbel ook geknield gebid, gebeden, sorry, gebeden. Jammer dat het op de cd staat. Ik knip het eruit. Ja, mag de volgende. Psalm 95 vers 6. Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere onze Maker. Want Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij wijdt. De schapen zijn er hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoort. Dus in de Bijbel zijn er heel veel mensen aan het bidden. Soms helemaal op de grond. Nou, die vormen komen we nog steeds allemaal tegen. Buigen, knielen. Nou, trouwens, apart. Ik kwam tegen dat het vouwen van de handen, wat bij ons het meest gewoon is, dat je dat in de Bijbel niet tegenkomt. Je komt het in het oude Israël niet tegen, je komt het in de eerste kerk niet tegen. Het vouwen van de handen, dat is een oud-Germaans gebruik. En dat is via de Germanen is dat naar Europa gekomen en in de christelijke kerk terechtgekomen. Nou, gewoon maar even een detail hoor, zo belangrijk is dat niet. Het was bij de Germanen vroeger een teken van onderwerping. Dus als je je handen vouwt, dan onderwerp je je aan degene voor wie je je handen vouwt. Hoe zit dat nou met onze gebeden? Is God hardhorend? Een paar versen wil ik met u samen doornemen. Eerst Job 23 vers 13. We gaan ze eens lezen en dan probeer ik daarna wat conclusies eraan te verbinden. Maar hij blijft zichzelf gelijk. Wie kan hem keren? Wat hij begeert, voert hij uit. Dat zegt Job. Job, laat ik hem er even bij pakken. Ik zal het bij de andere verse ook gaan doen. Voor het verband. Job die in een soort kosmisch proces door God op de proef wordt gesteld. En Zijn vrouw zegt op een gegeven moment tegen hem, Job, zeg God vaarwel en sterf. Maar dat doet Job niet. En Job die blijft God vasthouden. Maar hij heeft wel een bepaald beeld van God. En die vrienden zijn niet met hem eens en die komen met een ander beeld van God. Maar uiteindelijk aan het eind van Job zegt de Heere God, Job, mijn knecht, heeft juist voor mij gesproken. Dus als je Job 23 vers 13, maar hij blijft zichzelf gelijk, wie kan hem keren wat hij begeert, voert hij uit. Dan gaat Job nog verder in vers 14, want hij zal volbrengen wat over mij beschikt is en vele dergelijke dingen heeft hij in de zin. Dus, daar zul je hem hebben, Job. Huh? Ja? Nog zo'n vers. 1 Samuel 15. Vers 29. En u zult merken dat dit wel wat vragen oproept. He, daar gaan we ook zometeen wel met elkaar eens over nadenken. Ook liegt de onveranderlijke Israëls niet en hij kent geen berouw. Want hij is geen mens dat hij berouw zou kennen. He, dus God is onveranderlijk. Hij heeft een plan en dat voert hij uit. En daar komt hij niet op terug. Berouw hebben is eigenlijk, je hebt het niet goed overzien. Je dacht van, ja, hoe moet ik dat nou aanpakken? En het is toch fout gelopen. Dan moet je erop terugkomen en moet je zeggen, ja, sorry, zo had ik het niet bedoeld. Nou, zo werkt dat dus bij de Heere God niet. Jesaja 14. Een aantal vrij krachtige uitspraken na elkaar. Jesaja 14 vers 27. Jesaja 14 waar staat dat God zich weer over Israël zal gaan ontfermen. In dat gedeelte is ook een heel gedeelte over Babel. En dan in vers 27, daar een hele krachtige uitspraak, midden in een profetie over Asser. Asser, een van de aartsvijanden van Israël. Daar staat, vanaf vers 26 even, dit is het besluit dat gemaakt is over de ganse aarde. En dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want de Heere der Heerscharen heeft een besluit genomen, wie zal het verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zal haar afwenden? Klein stukje verder in Jesaja 46. Jesaja 46, waar God een vergelijking maakt tussen hemzelf en de goden van Babel. En dan komen die goden van Babel er niet zo best vanaf. Want die zijn maar steen en wat kun je daarmee? Maar wie is dan God? Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God. En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik die van den beginnen de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is. Die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept. Uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken. Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. En ik breng het ook tot uitvoering. En hier moet je wel goed beseffen. Je ziet het hier heel nadrukkelijk vanuit Gods bril kijken we even. Vanuit Gods bril kijken we naar deze aarde, naar ons als mensen. En het blijkt wel, God heeft het vast in zijn hand. Soms lijkt het wel alsof het allemaal aan het schudden is. Ons eigen leven, de wereld. En dan denken we, is er nog wat van te redden? We moeten misschien met elkaar wat gaan redden. Maar als je dan dit soort versen leest, dan denk je van, ja, wacht eens even. Hij is God. En heel sterk, hè? God staat boven de tijd. Hij verkondigt van ouds wat nog niet geschied is. Je zou bijna kunnen zeggen, God is de regisseur. God voorziet al, overziet al, hij heeft het plot bedacht. We zijn niet bezig met plan B, we zitten nog in plan A. Hij heeft het plot bedacht en hij leidt het naar het einde toe waar hij het naartoe wil leiden. En veel mensen als ze een boek gaan lezen, W.F. Hermans heeft een hele studie over geschreven, over de eerste twee regels van boeken. Wat doet iemand besluiten om een boek te lezen? De eerste twee regels. En dan haakt iemand af of hij leest door. Nou, als je nou bij dat plan van God, als je naar het begin kijkt en je kijkt naar het eind. Het begin en het eind, dan zeg je van ja, dat is een mooi begin en het is een happy eind. Daartussendoor snappen we er soms helemaal niks van. En lopen we ook vast in onze gebeden. Maar het einde maakt het goed. Hij verkondigt vanaf het begin het eind. En mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Ik zal al mijn welbehagen doen. Ja, volgende. Malachi 3, vers 6. Laatste boek van wat we soms het Oude Testament noemen. Malachi. In Malachi, daar komt God met zijn gericht. Maar gericht is niet het einde. In dat hele proces van begin naar het einde toe heb je ook gericht. Maar het is niet waar God mee eindigt. Het is niet zijn happy eind. En dan staat er in vers 6. Voorwaar ik de Heere ben niet veranderd. En gij kinderen van Jacob zijt niet verteerd. Dan gaat dit verder, laat ik vers 7 ook lezen, anders is het wel een beetje een vreemd vers zo, ertussendoor. Van de dagen uw vader af, zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en heb ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Heerscharen. En dan zegt gij, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Dus hier zie je ook een soort wederwerking. God en de mens. Die twee die hebben een relatie met elkaar. En het ene heeft effect op het andere. Maar hoe dan? Nou, dit waren hele krachtige uitspraken over wie God is en over zijn plannen. Over dat hij een vast plan gemaakt heeft. En dat we met elkaar niet moeten denken dat we hem even van zijn plan afkrijgen. Dat we een alternatief plan hebben wat misschien beter werkt. God is geen democratie. En we leven al zo lang in een democratie. Het heeft natuurlijk altijd een beetje invloed op je denken. In de kerk heb je democratie. In de gemeente heb je democratie. Dus ja, waarom zou je bij God ook geen democratie hebben? Nee, God is een echte theocraat. Hij wil zelf uiteindelijk de baas blijven. En ik denk, dat is maar goed ook. Wat gebeurt er nou als onze menselijke wil botst met de goddelijke wil? Hier hebben we die goddelijke wil even neergezet. Ik denk wel eens dat onze menselijke wil dan op een hele genadevolle, liefdevolle manier het gaat verliezen van die goddelijke wil. Maar dan moet je wel weten wat God nou precies wil. Wil God nou het goede voor jou, voor mij, voor u, of niet? En dan moet je soms denken aan het uiteindelijk goede. Ja, dit is een heel raar plaatje hier tussendoor. Hè? Misschien kent u die film, Bruce Almighty, In Bruce We Trust. Dit is een comedy. En in die comedy mag Bruce een week lang God spelen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat hij op een gegeven moment, wordt hij zo zat, want er komen op zijn computer, komen er zoveel gebedsverzoeken binnen, van mensen die van alles en nog wat willen van de Heere God. En dat is hij dan even, die week. Dat hij op een gegeven moment op zijn knop drukt, en hij drukt op de knop yes, en hij verhoort elk gebed. Elk gebed wordt verhoord. Wat denkt u dat er dan gaat gebeuren? Als hij ieder gebed heeft verhoord. Als u de film niet heeft gezien, dan mag u even raden. Moeten we nog maar eens een keertje kijken. Dat is best wel een grappige film. Wie? Wat denkt u? Wat gaat er dan gebeuren? Het wordt een complete chaos. Er hadden namelijk ongeveer meer dan 1 miljoen mensen hadden gebeden of ze de loterij mochten winnen. En die waren blij hoor, die waren allemaal aan het juichen, wij hebben gewonnen. Alleen omdat er 1 miljoen winnaars waren, kregen ze maar 1 euro uitgekeerd. Dus toen waren ze weer boos. Maar hadden ze eindelijk eens gewonnen, kreeg je maar 1 euro. Het ene moment begon het te regenen, maar daarna was het weer droog en scheen de zon. En het was het complete chaos. Alles liep in het honderd. De ene natuurramp naar de andere natuurramp. Want de hele natuur was ook helemaal upset van al die gebeden die plotseling werden verhoord. Het is natuurlijk op een hele komische manier uitgebeeld. Maar wat zou er gebeuren als we allemaal maar onze zin kregen? Hoe ging dat met de Heer Jezus? We zitten vlak tegen Pasen aan. Dus dit gedeelte past daar ook in die zin wel heel goed bij. Matteüs 26. En toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zei tot de discipelen, zet u hier neder terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus mede en hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waak met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde, je ziet dat weer, helemaal op de grond en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Ik denk dat dit is een sleutelvers. Als je kijkt naar, is God hardhorend? Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Onze Vader, dat begint met Onze Vader, u wil geschieden gelijk op de aarde, zoals ook in de hemel. Dus het gaat om Gods wil op de aarde en Gods wil in de hemel. En uiteindelijk zie je hier dat Jezus als mens is bang. Hij is letterlijk doodsbang. Want hij wist wat voor dood hij zou gaan sterven aan dat kruis. En menselijk gezien zou hij daar best wel onderuit willen komen. En dan zie je die botsing ook bij Jezus zelf. Indien het mogelijk is, kan het ook op een andere manier. Kan het ook anders geregeld worden. Ik denk, wij mogen ook onze wensen mogen we bij God bekendmaken. En natuurlijk kies je voor veel dingen waar je nu in het leven die je overkomen en die ervaring zullen we allemaal hebben, daar kies je niet voor. Je zegt niet, nou zeg fijn dat ik in het water rij en bijna kopje onderga. Voor de ingewijden, afgelopen vrijdag heb ik mijn auto totaal losgereden. Dus die kwam in een kanaal terecht. Gelukkig kon ik eruit klimmen. Nou, daar kies je niet voor. Nou is dat goed afgelopen. Maar het gebeurt ook zat dat het niet goed afloopt. Dat is verschrikkelijk moeilijk. En als je dan God niet vertrouwt, is het niet moeilijk, is het onmogelijk. Als de Heer Jezus zijn vader niet vertrouwd had en dacht van, ja dat is mooi hoor, maar ik vertrouw hem niet. Wat gaat hij met me doen? Komt dat wel goed? Als je hem niet vertrouwt, dan zul je altijd krampachtig aan jouw wil en aan jouw wensen en aan jouw manier blijven vasthouden. Natuurlijk. Zo werken toch in menselijke relaties ook. Als je iemand niet vertrouwt, dan vertrouw je jezelf ook niet aan die persoon toe. Je zou wel gek zijn. Maar als je iemand leert vertrouwen, dan durf je jezelf ook steeds meer aan die persoon toe te vertrouwen. En zo is het nou ook, denk ik, met gebed. Naarmate dat je God meer leert vertrouwen, dat gaat stapje voor stapje, durf je ook te bidden, want dan moet je wel lef voor hebben. Heer, oké, laat uw wil maar geschieden in mijn leven. Ja, oké, doe maar. Want uiteindelijk wilt u toch ook het beste met mij. Maar ja, het beste, Jezus ging naar het kruis toe en hij stierf. Lijkt me niet echt een succesverhaal. Als ik kijk naar een andere geloofsheld, Paulus bijvoorbeeld. Daar zullen we straks nog wel wat teksten van bekijken. En ja, we bladeren wel een beetje door de Bijbel heen. Hè? Maar ja, daarom is het ook een Bijbelstudie. Paulus, die komt tot geloof in de Heer Jezus. Op weg naar Damascus. En dan zou je denken, nou jongens, hij zit nu helemaal in Gods wil. Nou, dat is een successtory natuurlijk. Nou, helemaal niet. Naar de mens gesproken krijgt hij het juist moeilijker. Werd er eerst naar hem opgekeken, nu wordt er op hem neergekeken. Ergens anders zegt hij, wij zijn aller voetveeg geworden. Komt hij in de stad binnen, om de havenklap wordt hij er weer uitgegooid. Is hij op een schip aan het varen, denk je, nou, God zal hem wel zegenen, leidt hij schipbreuk. Dus kennelijk is 1 en 1 niet altijd 2. En dat zie je ook al bij de Heer Jezus. Hij zegt, u wil geschieden, vader. En wat overkomt hem, het ergste lijden wat je kunt voorstellen. Dus op de korte termijn lijkt het een foute keuze. Als je kiest voor Gods wil in je leven. Er is wel eens, ik weet in de jaren 70 en 80, hadden we soms de neiging met elkaar om te zeggen van, joh, kom tot geloof in de Heer Jezus en het wordt een fantastisch leven. De ene zegening en de andere, tel uw zegeningen één voor één. Ze zijn niet bij te houden, die zegeningen. Maar dat viel bij sommige jongeren zwaar tegen. Die zijn later weer afgehaakt, want die zeggen, ja, maar dit is mij niet beloofd. Dan moet je eens met Paulus gaan praten. Of moet je eens met de Heer Jezus zelf gaan praten. Maar als je dan niet alleen kijkt naar de korte termijn, maar je kijkt naar de lange termijn, naar het uiteindelijke doel, moet je dan eens kijken naar wat het voor effect heeft gehad, dat lijden van de Heer Jezus, dat kiezen voor de wil van God in zijn leven. Luister maar met me mee in Efeze 1. Wat voor effect heeft het sterven van de Heer Jezus gehad? En hoe, vanaf vers 19, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht. Wie hij gewrocht heeft in Christus, want wat ging de Heere God doen met dat offer van de Heer Jezus? Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten of in het hemelse. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij, God de Vader, heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. Dus de Heer Jezus, die de diepste weg ging, wordt uiteindelijk als hoogste verheven. Alles wordt aan hem onderworpen. In de volgende tekst zullen we dat nog even mooi zien. Dus wat is het lange termijn effect dat de Heer Jezus koos voor de wil van God? En in zijn uiterlijk, Filippenzen 2 vers 8, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Ja, dat hebben we net gezien. Alhoewel hij bang was, koos hij er toch voor om de wil van de Vader te doen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Je ziet weer hetzelfde. Hij was het laagste en hij werd het hoogste. Maar ja, waarom deed de Heer Jezus dat dan? Wat was het doel daarvan? Waarom liet God Jezus die weg gaan? Vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. En we hebben al gezien in Jesaja, God is degene die vanaf het begin het einde verkondigt. Hier zitten we niet meer aan het begin, maar hier zien we het einde. Wat is dat einddoel van God? Nou, het feit dat de Heer Jezus koos voor de wil van de Vader en die wegging, heeft daar alles mee te maken. In de naam van Jezus gaat zich alle knie buigen van hen die in de hemel, op de aarde en die onder de aarde zijn. Dan heb je eigenlijk alles te pakken. En sommige mensen zeggen, die uitleg heb ik wel eens gehoord, dat is een beetje een verlegenheidsuitleg denk ik. Die zeggen, ja, tuurlijk is dat waar, want het staat in de Bijbel. Maar, dat is natuurlijk gedwongen hulde. Mensen moeten wel. Je moet wel, want God is God, hij is almachtig en uiteindelijk houdt niemand stand tegen hem. Ja, Maar als dat nou waar zou zijn, als daar nou gedwongen hulde is, ik ga er wat meer over zeggen hoor, dan is het toch wel een heel vreemd soort hulde. Want waarom, als God op die manier tot zijn einddoel zou willen komen, waarom stuurde hij dan Jezus als een lam? En waarom liet hij de Heer Jezus dan ter slachtbank leiden? Als God tevreden is met gedwongen hulde, dan had hij toch ook als een dictator kunnen komen? Hij is toch almachtig? Had hij toch kunnen zeggen, en nou buigen? Wil je niet buigen? Oh, dan help ik je wel een handje. Engel, kom eens even hier. Hij wil niet buigen. Ja, ik wil al buigen hoor. Dan had hij het wel zo kunnen doen. Dus het mooie van de komst van de Heer Jezus is dat God niet laat zien in zijn almacht als een soort potentaat, maar in de almacht van zijn liefde. Jezus laat zien Gods almachtige liefde. En dat is een ander soort almacht. Want liefde laat zich niet dwingen. Dat is nou juist het kenmerk van liefde. Ik kan niet zeggen tegen een dame die ik tegenkom, ik heb daar ook geen behoefte meer aan hoor, Anja schrik niet, van ik wil dat jij van mij houdt. Ik heb ooit op de middelbare school is een kennis van mij, die ging naar een meisje toe en die zei, ik wil dat jij van mij houdt, ik wil verkering met je. En toen kwam hij naar me toe en zei, Wim, ik snap wat niet. Het lukt maar niet. Dus nou, misschien moet je het anders aanpakken. Daar was ik er ook niet zo handig in. Maar misschien moet je toch wat anders. Misschien moet je gewoon eens vragen. Maar daar beschuldigen we God wel van. Het werkte bij de jongen al niet. Ja, God kan het afdwingen. Maar dat staat hier niet. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Het woordje belijden wat hier staat in het Grieks, dat is een woordje en dat betekent van harte beamen. Of nog gekker, loven. Praise. Je gaat toch niet loven en van harte iets belijden als iemand een pistool op je gericht had. Dat is natuurlijk onzin. He, dus dit is dat einddoel. En daarvoor deed de Heer Jezus dat. Ja. En als je luistert naar de Heere God, dan leer je vanuit de Bijbel dat, dat je je mag toevertrouwen aan de Vader. Er is een verhaaltje van Mark Twain. Mark Twain, de schrijver van Huckleberry Finn. Misschien heeft u wel eens ooit gelezen. En die schrijft, toen ik een jaar of 14 was, toen vond ik die oude pa van mij, wat een domme man is dat. Hij snapt helemaal niets van het leven. Ik kon het gewoon niet aan om in zijn nabijheid te zijn. Hij zei, maar toen ik 21 werd, toen dacht ik, wat heeft die pa van mij veel bijgeleerd in 7 jaar? Weet u, zo is het soms in je leven als gelovige ook. Je zit op een bepaald moment in je leven en je denkt van, hé, waarom doet God niks? Ik bidden en bidden en er gebeurt niks. God snapt er niks van. En sommige mensen raken hierdoor hun geloof kwijt. Maar als ze nou 7 jaar volhouden, maar je wel die Bijbel blijven lezen, dan heb je kans dat je tot de conclusie komt dat je zegt, jongen zeg, wat heb ik een boel bijgeleerd? Dan moet ik zeggen, wat heeft God een boel bijgeleerd? Wat heb ik een boel bijgeleerd over hem en over wie hij is en over zijn plan? Want dat is natuurlijk nog het belangrijkste. Dominee van Keulen die zegt, ik heb zijn boekje er maar eens even bijgepakt, Groeien in Geloof. Echt zo'n klassieker, maar een prachtig boekje. Hij zegt in dat boekje Groeien in Geloof, zegt hij, we moeten leren bidden vanuit Gods belangen. Vanuit Gods belangen. En we moeten leren om jouw belangen te onderwerpen aan de belangen van God. En hij noemde daar zelf deze tekst bij. Ik vond het wel een, het is natuurlijk een bekende tekst, maar het is wel een eye-opener wat dat betreft. Leren bidden vanuit Gods belangen. Vers 31 van Matthäus 6. Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse vader weet dat gij het alles behoeft. Dit zijn onze belangen. En die belangen zijn zeer reëel. Want ja, je moet wel eten en drinken, je moet wel brood op de plank komen. Dus die belangen, dat is duidelijk. En die zijn ook goed. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Ja, weet u, dit heb ik al zo vaak gelezen. En weet u wat ik al stiekem denk? Van ja, dat is mooi makkelijk. Dat is mooi makkelijk. Maar ondertussen zit je toch allerlei zekerheden in te bouwen. Het is niet van niks dat de Heer Jezus zegt. Het is onmogelijk dat een rijke in het koninkrijk van God komt. Want wij hebben zoveel zekerheden ingebouwd. Ik ook hoor. Terwijl ik het zit te vertellen. Dus dat is nog het idiote natuurlijk, eigenlijk. Maar gelukkig, over diezelfde rijken zegt de Heer Jezus. Bij mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus gelukkig komt er wat dat betreft ook weer een stukje ontspanning. Maar het is natuurlijk wel zo. Hoe meer je het lef hebt om Gods belangen op de eerste plaats te zetten, hoe minder krampachtig je gaat leven. En niet hoe makkelijker je soms gaat leven, maar hoe minder krampachtig het allemaal gebeurt. Maak je dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dat is ook gewoon heel reëel. Ook als gelovige overkomt je nog behoorlijk wat kwaad. En zal niet alles over rozen gaan. Maar hoe kom je nou achter, want dat kan natuurlijk behoorlijk frustrerend zijn, maar hoe kom je nou, wat zijn nou Gods belangen? Wat zijn nou Gods belangen? Dat voorkomt namelijk veel frustraties. Bidden en Bijbellezen horen bij elkaar. Ja? Als je gaat bidden, dit is weer zo'n lastige, en Johannes 5 vers 14, dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. Indien wij iets bidden naar zijn wil. Maar wat is dan zijn wil? Hoe kun je nou bidden naar Gods wil? Nou, daarvoor hebben we een compleet boek van hem gekregen. Want daarin legt hij zijn wil uit. En het mooie vind ik, tenminste bij mij begint het een klein beetje te werken, dat naarmate dat je zijn wil beter leert verstaan, is een plan gezondheid. Beter leert zien en stapje voor stapje, dat je ook anders gaat bidden. En wat is dan zijn plan? Wat is Gods plan? En hoe kun je dan leren bidden naar zijn wil? Twee versen waarin heel mooi dat plan van God heel kernachtig wordt neergezet. In Efeze 1, vers 9 en 10. Een geheimenis. Door ons het geheimenis. God wil ons het geheimenis van zijn wil laten kennen. Dus wat is nou Gods wil? Nou, dat heeft hij geopenbaard. Heeft hij bekendgemaakt. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Hij heeft alles te maken met de Heer Jezus. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden. Als de tijd ervoor rijp is, zeggen we wel eens. Nou, ook in Bijbelstaalgebruik kennen we dat. En als de tijd ervoor rijp is, dan gaat God al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samenvatten. Ja, volgende vers. Ook hier vind je het nog eens in terug. Hier zie je, laat ik maar even lezen, Colossense 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God, weer de Heer Jezus. De eerstgeborene der ganse schepping. En hier zie je dat de schepping, en wij als christenen in de eerste plaats, is aangesloten op de hemel. Want in hem zijn alle dingen geschapen, in Christus. Die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus die schepping is bedacht. En niet zomaar bedacht, maar die is bedacht in Jezus. Zo heeft God het helemaal uitgestald. Dat wordt nog een keer uitgelegd in vers 17. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. Wij hebben een bijzondere relatie met de Heer Jezus, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeboren uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want hij heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Die complete schepping, waarbij alles zo uit de hand gelopen lijkt te zijn, die wordt door Jezus weer teruggebracht naar het begin. In die zin zou je kunnen zeggen, we zijn op weg naar het begin. We zijn op weg naar het begin. Dus dat is Gods plan. Ik denk wel eens, als je gaat bidden, ik weet niet wat uw ervaring is, maar gebed haalt je niet uit je omstandigheden. Als je gaat bidden, dan gaat niet plotseling alles anders. Of je omstandigheden veranderen opeens grondig. Maar het leert je om afgestemd te zijn op God in die omstandigheden. In Romeinen 8, die heb ik er nou net toevallig even niet tussen. Maar daar zegt Paulus op een gegeven moment, wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komt er honger of vervolging of naaktheid of ziekte of noem maar op, allerlei ellendige dingen die je kunnen overkomen. En dan zegt hij in datzelfde vers, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En dat bedoel ik met dat God niet de omstandigheden verandert, maar in die omstandigheden leert hij je om overwinnaar te zijn. Er staat niet in Romeinen 8, hij neemt de omstandigheden weg en zo word je een overwinnaar. Die neiging hebben we soms wel. Om te gaan bidden, Heere God, wilt u, hey, vroeger had ik een collega, ik zal niet zeggen wie het is, maar die gaf eerlijk aan mij toe, hij zei, Wim, zei hij, ik doe mee met de staatsloterij. Nou, niks mis mee hoor, schijn zelfs goede doelen te steunen, nou dan mag het gelijk. Die zei, ja, en ik bid elke maand, bid ik vlak voor de trekking, en dan bid ik, Heere God, mag ik deze keer winnen? En dat doet hij al jaren, hij heeft nooit gewonnen. Huh? Maar ja, goed, er is een Joods grapje, en dat grapje gaat als volgt, u raadt het al bijna al. Iemand die deed mee aan de staatsloterij, en die dacht van, nou zeg, ik zou toch wel eens een keer mogen winnen, God. Zou er toch wel voor kunnen zorgen dat ik een keer zou kunnen winnen. En elke keer deed hij mee en hij won nooit. En later kwam hij in de hemel en dan zei de Heere God, ja maar waarom heb je het nooit gevraagd? En er is een ander grapje, dat gaat de andere kant op. Er was een man die was elke keer aan het bidden en die zei, Heere God, mag ik toch eens winnen? Mag ik toch eens winnen? En hij won ook nooit. En toen kwam hij in de hemel. En toen zei de Heere God, ja maar waarom heb je nou nooit een lot gekocht? Ja, het kan twee kanten op gaan natuurlijk. Waarom heb je nooit zo'n lot gekocht? Misschien hadden ze met elkaar moeten praten, die twee mannen. Dan hadden ze vast rijk kunnen worden. Dus God verandert niet de omstandigheden, maar in die omstandigheden leert hij je echt te leven met hem. En misschien wel dwars door die omstandigheden heen. Maar ja, aan de andere kant, gebed, verandert dat nou omstandigheden? Verandert dat nou God? Kun je God nou in beweging krijgen door te gaan bidden? Of niet? Daar moeten we nog even mee worstelen. Jacobus 5. Jacobus 5 lijkt te suggereren van wel. Jacobus 5 vers 17 en 18 over de geloofsheld Elia. Elia was slechts een mens zoals wij. Maar ja, oh, wacht even. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Dat is nog eens bidden. Konden we maar zo krachtig bidden zoals Elia? Konden we dat maar? Maar heeft Elia dat nou zelf bedacht? Was dat nou de oorzaak van het gebed van Elia dat niet regende? Was dat de oorzaak? Of was dat het effect? Elia ging bidden en het regende niet. Maar hoe kwam hij aan de informatie? Had hij dat zelf bedacht of niet? Even iets verder. 1 Koningen 17 vers 1. Want dit is de geschiedenis van Elia. Toen zeiden de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Agab. En Agab was een zeer vervelende koning die allerlei hele nare dingen deed en die absoluut God niet gehoorzaamde. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Elia stond in de dienst van de Heere en de Heere had hem vermeld wat er zou gaan gebeuren. En trouwens ook daarna. Want in Jacobus lezen we dat Elia die gaat bidden, dan regent het 3 jaar niet, gaat hij weer bidden en dan gaat het weer regenen. Hoe wist hij dat nou? Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het 3e jaar het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Agab, want ik wil regen op de aardbodem geven. Dus hoe zat het met Elia? Elia luisterde goed naar God. Elia luisterde heel goed naar de informatie die hij van God kreeg. Dus Elia zei het gebed, maar de informatie kwam van God. God was de oorzaak en het gebed van Elia was het effect. God fluisterde als het ware eerst zijn plan in Elia's oor en op grond daarvan ging hij bidden. Hij was geen genie, hij was geen gebedswonder, maar hij luisterde gewoon goed. Hij luisterde naar wat de wil van God hem wilde vertellen. Ik kwam in een boekje kwam ik een leuk verhaal tegen wat het ook wat illustreert van 2 ontdekkingsreizigers. En die ontdekkingsreizigers, ik weet niet of het waar gebeurd is, maar die kwamen op een gegeven moment vast te zitten bij een stam kannibalen. En ze zaten in de pot om gekookt te worden. En op een gegeven moment, één van hen had nog de krant gelezen een 2 weken daarvoor. En in die krant, daar stond toevallig voor die middag dat er een zonsverduistering zou zijn. Om 3 uur. En dus hij probeerde duidelijk te maken aan die stam van, beste mensen, als jullie ons willen opeten, dan zal ik ervoor zorgen dat de zon verdwijnt om 3 uur. Hij probeerde dat met gebarentaal, probeerde hij dat duidelijk te maken. En die kannibalen, die geloofden hem niet. Maar toen het bijna 3 uur was, want hij had zijn horloge in de hand. Toen begon hij allerlei vreemde gebaren te maken en hij deed net alsof hij de goden aan het aanroepen was. En op een gegeven moment zei hij, knal! En toen plotseling was de zon weg. En ze waren er zo van onder de indruk. Ze lieten die mensen vrij en ze leven nog lang en gelukkig. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met Elia. Ze kregen de informatie en op grond van die informatie. Dus het effect was dat zij het uitspraken, maar de oorzaak lag in de zonsverduistering. Je vindt toch op vrij veel plaatsen in de Bijbel. Waar staat dat gebed toch iets lijkt op te leveren. Soms dan lijkt het, als je maar lang genoeg bidt, of als je maar met meer mensen bidt, dan kun je God in beweging krijgen. En dan kunnen er dingen gaan veranderen. Maar ik denk ik steeds meer hoor, wij kijken tegen het hek aan. We kijken niet over dat hek heen. God is aan het werk. Zouden Gods plannen echt afhangen van onze gebeden? Ik heb me dat serieus afgevraagd. Zouden Gods plannen nou afhangen van onze gebeden? Als dat zo is, dan worden we daarmee bijna goddelijk. We krijgen van God wel verantwoording. We mogen meedoen in dat plan van Hem. Maar hangt het af van onze verantwoordelijkheid? Of houdt Hij uiteindelijk zelf de eindverantwoordelijkheid? Ik denk wel eens, en we gaan nog een paar schriftplaatsen erop naslaan, dat het zo is als een vader, die neemt zijn kleine zoontje mee op schoot en in de auto. Ja, dat mag eigenlijk niet natuurlijk, maar ja goed, het is wel leuk. En neemt zijn kleine zoontje mee en die mag even op schoot zitten bij hem en die mag sturen. Wow, hey. Nou zo'n klein kereltje. Je hebt natuurlijk echt het idee van, nu zit ik aan het stuur. Ik bepaal nu waar we heen gaan. Ja. En dat idee hebben wij soms ook. Als geloven, dan hebben we het idee van, nou, wij zitten aan het stuur, wij bepalen de koers. En als we maar genoeg bidden, dan is het een goede koers. En als we volharden en zus en zo. Maar die vader houdt wel controle. Die vader houdt wel controle. En als pa onderweg is naar Amsterdam, en zoon lief van 4 jaar wil toch echt naar Den Haag, dan gaan ze echt naar Amsterdam. Ondanks dat zoon af en toe even mag sturen. He, dus dat maakt het niet relatief, maar dat zet het wel in een bepaald verband. He, dat maakt ons wel wat ontspannender. We mogen meesturen, dat is genade van God. We mogen deel hebben aan dat grandioze plan van hem en echt actief daarin meedoen. Maar het hangt niet van ons af. Laat God zich dan niet verbidden. Genesis 25 vers 21. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw. Want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden. En zijn vrouw Rebecca werd zwanger. Duidelijk. Volgende. 2 Samuel 24. En David bouwde een altaar voor de Heere. En bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de Heere zich verbidden. Ten gunste van het land. En de plaag werd van Israël weggenomen. Dus heeft bidden zin? Ja, natuurlijk wel. Laat God zich verbidden? Ja, zeker. Maar verandert hij dan van plan? Dus met andere woorden, zijn we dat kleine jongetje of meisje wat even aan het stuur mag zitten? Terwijl pa natuurlijk al lang wist waar hij naartoe ging. Of zegt pa van joh, prima, jij wil een andere kant op, jij wil naar Den Haag. Nou, dan ga ik achterin zitten. En dan moet jij maar zorgen dat we in Den Haag komen. Ik ga mijn plan dan veranderen. Dus is het nou het een of het ander? Volgt het nog? Ja? Het is wel belangrijk. Het lijkt een subtiel verschil. Maar houdt God nou vast aan zijn oorspronkelijke plan? En past dit in zijn plan? Geeft God ons vrijheid? Maar ja, hij is ook de regisseur. Hij ziet vanaf het begin het einde al. Dus hij heeft het zit in zijn. Het is vrijheid die hij ons geeft. Maar het is vrijheid die niet echt uit de hand kan lopen. Want hij houdt de eindverantwoordelijkheid. Hij heeft het einddoel bepaald. En daarin geeft hij ons speelruimte. Is dat het? Of is het echt ultieme vrijheid die alle kanten op kan lopen en waarin het dus verschrikkelijk mis kan gaan? Moet u dit eens even goed lezen? Ik zal het voor u voorlezen. Het is een hele lap. Maar straks hebben we weer koffie. Hè? Zo spreekt de Heere Heere. En dit gaat over het herstel van Israël. In dit hoofdstuk zitten we er middenin. Wanneer ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden. Dat is een situatie waar we nu denk ik middenin zitten in het herstel van Israël. Alleen dat geestelijke herstel, dat is nog in een heel pril stadium. En het verwoeste land zal weer worden bewerkt in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als de Hof van Eden. De steden die verwoest en vernield in puinlagen zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten dat ik de Heere herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik de Heere heb het gesproken en ik zal het doen. Maar hoe zit dat nou met dat verbidden? Zo zegt de Heere Heere, ook dit zal ik mij door het huis Israëls laten afsmeken om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen. Dus dit allemaal gaat de Heere God doen. Dat zegt hij honderden, duizenden jaren voordat het gebeurt. Maar hij zegt er ook bij, ik zal mij dit door het huis van Israëls laten afsmeken. Dus er zal een moment komen in de geschiedenis dat Israël gaat smeken en zegt, Heere God, wilt u ons geestelijk gaan herstellen? Wilt u het gaan doen? En dan gaat God het doen. Ging God toen van plan veranderen toen Israël dat ging bidden? Nee, het zat al in zijn plan opgesloten. Ziet u dat? Het zat al in zijn plan opgesloten. Israël mocht even aan het stuur. Nog een andere vers waar je dat terugvindt. Het lijkt, Ik zeg het voorzichtig hoor. Het lijkt alsof we in deze verse, en er zijn er meer hoor, maar dan duurt de avond te lang, dat we even een doorkijkje krijgen in dat geweldige grote plan van God. Even een doorkijkje. We zijn niet eindverantwoordelijk. Jesaja 19. Nou, ik ben al heel wat jaren betrokken, ook bij de NEM in Voorthuizen. Dus dit is voor mij natuurlijk een heel bekend hoofdstuk en een heel geliefd hoofdstuk. Jesaja 19, waar het gaat over Egypte, maar ook over Israël en Asher. En over een heerbaan tussen die drie volken en een verzoening in naam van de Heer. Vers 22. Zo zal de Heere Egypte geducht slaan en genezen. En zij zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich door hen laten verbidden en hen genezen. Hier zien we precies hetzelfde. Dus Egypte zal op een gegeven moment gaan bidden. En Heere God, wilt u ons genezen? Heere God, we willen zo graag dat u ons geneest. En dan gaat de Heere God ze genezen. Maar het zat al opgesloten in zijn plan. Ja, dit is een hele aparte combinatie en daar komen we niet echt helemaal uit hoor. Tussen aan de ene kant dat plan van God wat vaststaat, hij zal zijn welbehagen gaan uitvoeren. En aan de andere kant die menselijke vrijheid die God ons allemaal geeft en waarin we kunnen meedoen in dat plan. Hier passen die twee heel mooi in elkaar, alleen als je ze tegen elkaar gaat uitspelen kom je er niet meer uit. Je hebt menselijke vrijheid. Ja, want Egypte gaat uit vrije wil, gaan ze uiteindelijk bidden naar de Heere God toe en zeggen, Heere God, wilt u ons gaan genezen? Dat doen ze zelf. Dat is hun keus. Aan de andere kant, dat past volledig in het plan van God. Sluit naadloos aan bij een vers als Filippenzen 2, wat we al eerder hebben gelezen. Uit vrije wil, van harte, zullen mensen gaan belijden, Jezus is Heer. Dat is die wil van de mens. Ik bedoel, niemand dwingt hen daartoe. Dat is de almacht van Gods liefde. Maar aan de andere kant, het zit al in zijn plan opgesloten dat zal gaan gebeuren. Dus dat is ook weer zo'n doorkijkje. Wat je al in Jesaja ziet, in Ezechiël ziet. Bij andere teksten zie je dat niet. Dat is waar. Maar ik denk wel dat als je over dat doorkijkje zou heen kunnen, dan kijk je wel tegen het hek aan. God laat ons af en toe even door het hek heen kijken en dat is wel erg ontspannen. Ook wel spannend, maar ook wel ontspannend. Nou, we gaan bijna afsluiten. Het wonderlijke is, als Paulus vraagt om gebed, dan vraagt hij niet om droog weer bij de picknick of om regen voor de boeren. Niet om dat soort dingen, daar vraagt hij. Is het slecht om daarom te vragen? Nou, helemaal niet. Maar hij vraagt om dingen waarvan hij al wist dat hij ze misschien ook wel zou krijgen. Moet u maar eens horen waar hij hier om vraagt. Hij vraagt hier om gebed, Paulus. Vers 18 begin ik even voor het verband. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakenen met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En dan komt het, want hier vraagt Paulus gebed voor. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Dus hij zegt tegen de gelovigen die hij ontmoet, bid alsjeblieft voor mij dat ik vrijmoedig zal zijn. De Heere God, in Handelingen 23, omwille van de tijd zullen we niet het hele hoofdstuk gaan lezen hoor. Maar de Heere God, die eerder al had de Heere God een ontmoeting met Paulus en had hij hem dit beloofd. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zeide, houd moed, want zoals gij te Jeruzalem voor mij getuigd hebt, zeer vrijmoedig, moet gij ook te Rome getuigen. Dus de Heere God had het hem al beloofd. Maar ondanks, vraagt Paulus, bid alsjeblieft voor mij dat ik vrijmoedig zal zijn. Waarom dan? Dat zal toch wel gebeuren? Nee, Paulus zegt, ik vind het fijn om te weten dat jullie voor mij bidden. Dat doet mij goed, dat de mensen in gebed achter mij staan. Zal het anders niet gebeuren? Dat is een goede vraag, hè? Als er nou iets aan de hand is, Moeten er dan per se een heleboel mensen gaan bidden om in iets in een situatie te veranderen? Zal het anders niet gebeuren? Nou, dan heb je mazzel als er veel mensen achter je staan in gebed. En je hebt pech als het er maar één of twee zijn. Want er gebeurt er niks. Zo gaan we er soms bijna mee om. Zo gaat Paulus hier niet mee om. Hij zegt, ik weet wel wat gaat gebeuren. God heeft het me beloofd. Maar ik vind het zo fijn als jullie er ook achter gaan staan. En als jullie met mij mee gaan bidden daarom. Matthäus 6. Ja, het gaat maar even om het zesde vers. Dus laat ik die even lezen. Laten we de rest even zitten. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene zit, zal het u in het openbaar vergelden. Of zal het u vergelden, want dit is wat toegevoegd later. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, en dit is natuurlijk een prachtig vers, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Dus bidden wil niet zeggen, bedoel je moet God uitleggen wat je eigenlijk nodig hebt, dat wist hij al lang. Hij kent ons zo verschrikkelijk persoonlijk. En hij kent ons beter dan we onszelf kennen zelfs. Kijk eens naar Psalm 139 bijvoorbeeld. Nee, het gaat erom dat God graag gemeenschap met ons wil hebben. Hij wil een hartsrelatie met ons hebben. Daarom hoeven we het niet uitgebreid te gaan uitleggen. Mag wel hoor. Hij zal dat rustig aanhoren. Maar dat hoeft niet, want God kent je al. En het hoeft ook niet mooi te klinken of het hoeft niet te kloppen allemaal. Je mag bidden vanuit je hart. Nog twee versen wil ik u laten zien. Want ik denk als je het nou hebt van ja maar God is hardhorend. Hij verhoort als je bidt naar zijn wil. Het zit in zijn plan opgesloten. Maar ja, wat hebben wij daar dan aan in ons dagelijks leven voor al die noden waar wij in zitten? Wat moet je daar dan mee? Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. En ik denk, als je naar je eigen leven kijkt, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan vind ik het soms lastig om nou precies te zeggen van ja, maar wat is nou goed? Wat is nou goed? Hoe moet het nou precies verder? Met je baan of met je huis of met dingen die gebeuren of met je kinderen? Of wat is nou precies goed in een bepaalde... Vaak is ons inzicht zo beperkt dat je al snel hierop uitkomt. We weten niet wat we zullen bidden naar behoren. En wat ik dan heel erg gaaf vind, misschien is dat ook mijn luiheid hoor, dat de geest die in ons woont, die is notabene aan het bidden voor ons en aan het pleiten bij de Vader. Vers 27. Hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Dat is mooi, hè? Dus je hebt het zelf helemaal niet door, maar binnenin je woont die geest van God en die is op dit moment aan het bidden voor je. Dat is toch wel heel ontspannen. Dan kun je zelf een stuk korter bidden, want hij bidt al voor je. En wij weten niet wat we moeten bidden, maar we weten wel dat alle dingen die we meemaken, en dat is al moeilijk genoeg hoor, maar we weten het met ons verstand, maar soms niet met ons gevoel, zullen uiteindelijk meewerken ten goede voor ons, voor het uiteindelijke goede. Laatste gedeelte wat ik u nog even wil laten zien. Als je het hebt over bidden. En met je eigen wensen en verlangens naar God gaan. Hierbij gaat het me om vers 6 en 7 met name. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Ja, uw bescheidenheid, je zou kunnen zeggen. Inschikkelijkheid. Het feit dat je... Dat je niet op de voorgrond wil treden. Het feit dat je je wil aanpassen. Dat je niet je eigen wil voorop zet. Wees in geen ding bezorgd. Er staat niet dat je geen zorgen hebt. Dat je geen zorgen moet hebben. Maar bezorgd is dat je je laat overheersen door je zorgen. Maar laat uw begeerten, alles wat je wil. Je kunt zo gek niet bedenken, uw begeerten, alles wat er in u leeft. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus alles wat je bezighoudt, dan mag je mee naar God toe. Hoef je niet eerst af te vragen, ja, maar is het wel naar zijn wil? Dat maakt niet uit. Al je persoonlijke noden en verlangens, breng ze met dankzegging bij God. En wat gaat er dan gebeuren in vers 7? Er staat niet, en God zal je alles geven wat je hebt gebeden. Dan zal je al je verlangens geven. Nee, staat wel. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen, uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Nou, je bent je last kwijt. Je bent kwijt waar je mee worstelt. Verandert het dan? Wordt die persoon dan plotseling beter? Of raak je uit die en die situatie? Nee. Tenminste, ik zeg wel nee, maar meestal niet, is de ervaring van ons. Maar je weet wel, ik heb het neergelegd bij de enige persoon waarbij ik het kan neerleggen. Ik heb het bij God neergelegd. Hij weet ervan. Ik heb mijn last, waar ik mijn worstel heb, bij hem neergelegd. En ik laat het ook bij hem. En dan krijg je niet wat je allemaal hebt gebeden. Maar God kan je wel zijn vrede geven. Zijn shalom. Hij kan je rust geven. Niet stil maar wacht maar. Maar echt vrede. Dat je in vertrouwen het hem over mag geven. Nou, ik ben benieuwd naar uw vragen zometeen. Ik weet, er was dus een Joodse man. En die kwam op een onbewoond eiland terecht. En jaren later werd hij ontdekt. Zo gaat het verhaal. En toen kwam degene die iemand ontdekt, die werd rondgeleid op het eiland. En toen zei hij, ja, dit is de synagoge. Oh ja, mooi synagoge had die man gebouwd. En toen zei hij, ja, moet ik even meekomen, kijk, dit is de andere synagoge. En die man die zegt, ja, maar u bent hier alleen op het eiland. Waarom bouwt u nou twee synagoges? En toen zei de Joodse man, er moet altijd één synagoge zijn waar je niet naartoe wilt. Nou, laat dat een mooie aansporing zijn straks voor de vraag. Toen was er koffie.
Ja, mogen we hartelijk uitnodigen voor een gratis debat in de keuken. We mogen helaas niet...